We hebben intussen Georges Spriet aan de lijn van VZW Vrede. Goedemiddag, Georges.
Goedemiddag, goedemiddag.
U organiseert samen met Vrede VZW, waarvan u de voorzitter bent, als ik me niet vergis.
Ja, coördinator, laat ons zeggen. Ja, ja. De titel is niet zo officieel.
Ja. De volgende week is er een soort van vredesconferentie, zeg maar. Interventies militair en humanitair. Volgende week zaterdag 23 februari. Is dat waarover gaat het precies?
Wel, inderdaad. Het is dus onze vierde vredesconferentie die we eigenlijk in samenwerking met een aantal andere organisaties altijd opzetten. En deze keer hebben we dus gekozen voor het onderwerp interventie. Dat betekent dus het optreden van onze militairen buiten ons grondgebied. En de ondertitel of de na de dubbele punt staat militair en humanitair met een vraagteken daarna. Dus omdat we dus eigenlijk in een aantal vredeskringen behoorlijk wat discussie hebben over het feit van de militaire interventies. En het is eigenlijk die discussie over het nut ervan, over het principieel ethisch en politiek verantwoord zijn en dergelijke dingen, dat we een ganse dag eigenlijk gaan discussiëren.
Ja.
Want die vredesconferenties hebben wel eigenlijk erg de bedoeling om binnen de progressieven de discussie een beetje aan te porren over een aantal thema's. En deze keer is dus het onderwerp bepaald als interventie.
Soms durven we dat zelfs nog ontwikkelingshulp noemen, hè? Als daar hulp wordt gestuurd naar het buitenland.
Ja, inderdaad. Hè. Dat zal dus een van de thema's zijn die wordt behandeld. Is te zeggen, in het ochtendpanel hebben we drie academici eigenlijk uitgenodigd. Een Franstalig iemand, Jean Bricmont, die heel erg tegen het feit van militair optreden is. De politicus, kan je zeggen, Ricolzaat, die voor en tegen zal afwegen. En dan specifiek iemand, Francine Mestrum, die ook in attackeringen enzovoort actief is, die specifiek over die band tussen het militair optreden en daaraan dan de militairen, daaraan gekoppeld de militairen die een bepaalde ontwikkelingshulp, infrastructuur uitbouwen enzovoort opzetten. Van over dat thema specifiek zal zij haar inleiding structureren. En ik, voor zover ik herken, weet ik dat ze daar eigenlijk veel vraagtekens bij plaatsen over het feit dat men het militaire en de ontwikkelingssamenwerking koppelt, waarbij op sommige momenten, zoals vandaag in Afghanistan, eigenlijk men de militaire aanwezigheid bij de mensen wil afkopen door bruggenbouw, door scholenbouw, door wegenbouw. En het krijgt dus eigenlijk een pervers karakter, die ontwikkelingshulp. Die ontwikkelingshulp moet zo wat het prijskaartje zijn, omdat de bevolking de militaire bezetting zou aanvaarden.
Ja.
En dat is dus een ontwikkeling die volgens ons heel negatief is, omdat ontwikkelingssamenwerking moet uitgaan van de directe noden van de mensen en vanuit de rijke delen van de wereld zonder bijbedoelingen moet gegeven worden.
Nu, een van de gevaren is natuurlijk dat als het militaire en het humanitaire, als dat zo dicht tegen elkaar komt te liggen, ja, dat ook de werkelijk humanitaire werkers, als we die dan even zo zouden kunnen noemen, dat ook zij worden gezien als een soort van verlengstuk van dat militaire apparaat natuurlijk.
Ja, absoluut, absoluut. Daar legt u de vinger op een eigenlijk echt een open wonde. Want het is al meerdere keren gebeurd in de recente geschiedenis nu, dat er echt een conflict, een belangentegenstelling eigenlijk is gegroeid. Misschien herinnert u zich nog wel, het is al wat langer geleden, bijna 9 jaar geleden intussen, een uitspraak van Artsen zonder Grenzen, die zei, wij wensen wel de Kosovaarse vluchtelingen, hè, dus wat was met de oorlog Joegoslavië-Kosovo, en de bombardementen van de NATO enzovoort. En dan zeiden wij, hebben hier een gans programma om de vluchtelingen op te vangen, maar wij wensen niet in een NATO-kamp geplaatst te worden. En dus ook niet onze vluchtelingen door de NATO eigenlijk te laten opvangen en meegestructureerd te worden. Zij wensen dat dus absoluut te scheiden. Precies omdat zij ook door de bevolking dan als anders een deel van die bezetting worden beschouwd. Terwijl die mensen dat doen uit eerlijke bedoelingen. Maar je zou kunnen zeggen, misbruikt, gemanipuleerd worden, gebruikt worden naar gelang ieders invalshoek door de militairen. En dat is dus inderdaad iets waar we niet kunnen op ingaan, vind ik. Ik vind dat we dat zeer strikt moeten scheiden. Ja. Maar ik zeg het nog, het is de nieuwe trend. Hè. In Afghanistan is het zelfs de kern van de aanwezigheid is die band. Sterk militair optreden en tegelijkertijd civiele projecten ontwikkelen. Het heet trouwens CIMIC, Civil Military Corporation in het Engels. En het is dus echt de lijn die daar door de NATO wordt in de praktijk gebracht.
Wel, de NAVO gaat aan humanitair werk doen dan?
Humanitair, in elk geval werken van een soort ontwikkelingssamenwerking, voornamelijk infrastructuur, wegenbouw, bruggenbouw. Eventueel ook wel scholen, inderdaad. Dus het is dus echt in dat zogenaamde opbouw, al dan niet humanitair, al dan niet meer infrastructuur. Maar ik zeg het perverse daarvan is dat het dus eigenlijk moet dienen om de bezetting te verantwoorden.
Ja. Nu, er valt ook wel een en ander te zeggen natuurlijk af en toe om humanitaire hulp te bieden. Bijvoorbeeld infrastructuur in Afghanistan heeft misschien ook wel nood aan wat verversing van het wegdek, zeg maar, bijvoorbeeld.
Ja, ja, absoluut. Daar twijfel ik geen seconde aan.
Een andere zaak is bijvoorbeeld in Rwanda in 1994 met de genocide daar. Heel veel vluchtelingen komen daar... vluchten weg uit Rwanda, komen dan in vluchtelingenkampen in de buurlanden terecht, onder andere in Congo, daar wordt voedselhulp gegeven. Ik weet dat er toen op een gegeven moment ook de moeilijkheid ontstond van eigenlijk zijn we hier de killers aan het voeden. Hè? Met wat zijn we, hoe ziet gaan
ja, ja,
daar ook over gaan?
Dat zijn dus allemaal elementen die mee in rekening moeten gebracht worden. En ook dus bij de progressieven, om het woord nog maar eens te gebruiken, heb je de twee standpunten erop. De ene die zeggen, die humanitaire hulp die staat boven alles boven. En ja, zijn er daar kleine zijkantjes aan, die moet je er maar bij nemen. Andere mensen zeggen, nee, die zijkantjes zijn eigenlijk de reden waarom men de militaire humanitaire aanpak naar voren schuift. En dat kan dus niet, want dat is eigenlijk directe belangenverdediging. Dus die discussie leeft en dat is hetgeen dat we op die studiedag, op die conferentie, eigenlijk heel sterk naar voren willen brengen. Tussen haakjes nog, we spreken dikwijls dus van de militaire interventie. In Rwanda in 1994 waren er militairen. Oké, er is een grote discussie over welk voor een soort mandaat ze hadden van de VN enzovoort, tot hoe ver ze mochten gaan. Maar er waren militairen, er zijn op voorhand wapendepots gevonden, er is heel voorhand geweten waarvoor die wapens zouden gebruikt worden en men heeft niet opgetreden, niet kunnen optreden, niet mogen optreden, dat wil ik nog even, de mogelijkheden openlaten, omdat daar is wat discussie over, maar dan we waren er en dan zijn we nog weggegaan ook.
Ja.
Dus het idee van interveneren is een zeer complex iets en mag zeker, wordt door militairen, ook zelfs, de militairen zelf zijn er altijd niet de absolute voorstander van. Ja. Want militairen zijn mensen die alles op een rijtje zetten, goed analyseren en kijken wat kan en wat niet kan. Het is in de allereerste plaats is het een politieke besluitvorming, denk ik, die zeer strikt zou moeten zijn. En waar er gedacht wordt, bijvoorbeeld, in analogie met een milieu-effectenrapport, dat je eigenlijk voor een aantal situaties die je toch meestal voelt aankomen, hè, bedoel, we weten waar de brandhaarden zitten en waar er, dat je minstens een soort interventie-effectenrapport zou opstellen, vanuit verschillende hoeken bekeken, om te weten wat alle gevolgen ook kunnen zijn. Want Het is dus inderdaad zo dat militaire interventies al dikwijls eigenlijk de oorlog verlengd hebben, dat de intervenant eigenlijk mede een oorlogspartij wordt en zo. Die voorbeelden hebben we al in Afrika en in Liberia was dat absoluut zo, dat de vredesintervenant van de West-Afrikaanse
operatie.
En dus dat is een interessant thema op zich, om die verschillende invalshoeken toch wel altijd van de interventie goed te kijken. En dus vooral te wijzen op ook de economische belangen die soms een dekmantel krijgen van humanitaire bezorgdheid natuurlijk.
Ja, u hebt het antwoord eigenlijk al gegeven om de vraag die ik ga stellen, maar ik ga ze toch stellen. Hoe staat de vredesbeweging nu specifiek tegenover wat Pieter de Krim in zijn hersencellen heeft om dan F-16's te gaan sturen? De SPA heeft zich al bijzonder kritisch uitgelaten daarover. Dat wordt dus een oorlogsvoerend leger, die Belgen in Afghanistan.
Inderdaad, het is te zeggen dat vanuit de vredesbeweging er een initiatiefje is gelanceerd rond het thema van de Belgische F-16's naar Afghanistan. De vredesbeweging dus, Vrede VZW zelf, onze collega's van Vredesactie, onze collega's van Pax Christi en ook van Stop USA, ook mensen uit de derde wereldbeweging, LVLV zelf, Intal, ook van Solidariteit, UCOS van de universiteit hier in Brussel, lanceren eigenlijk een petitie die je kunt vinden op www.11.be om dus eigenlijk van onze Belgische regering te vragen dat men deze verandering van bewaking uit van de luchthaven in de hoofdstad naar een effectieve aanvallende politiek en aanvallende beleid in het zuiden vanuit Kandahar, dat men die zeker niet zou doorvoeren. Ja. En daaraan koppelen we wel dat we dus, wat je daar straks zei, er kan wel wat nood zijn aan heropbouw in Afghanistan. Absoluut, we zijn daar dus zeker van overtuigd. Maar dat je dus eigenlijk een pakket ook aanbiedt van hulp aan degene die op dat ogenblik Afghanistan moeten vertegenwoordigen. We zeggen altijd, er is een regering, maar die regering heeft eigenlijk zeer weinig te zeggen. Is ondertussen ook behoorlijk corrupt naar het schijnt enzovoort. Maar het Westen moet helpen in de heropbouw, maar moet daar niet met hun leger gaan staan, denken wij. Ja. En dat is dus iets wat nu ook rond Pieter de Krem. We denken toch wel dat er een kwalitatieve verandering komt in het buitenlands beleid van België. Dat in het verleden eigenlijk, ja, laat ons zeggen, een beetje, we waren NATO-lid, we deden mee, maar we waren niet haantje de voorste. En met Pieter de Krem worden we een zeer actief lid van eigenlijk de Amerikaanse kijk op de NAVO.
Ja, dus geen brullende muis, niet meer zoals Jan Baljouw dat in zijn boek heeft geformuleerd. Dus we mogen meer atlantisme van onze Pieter de Krem.
Dat is wat we nu vrezen, dat we over ons heen gaat komen. Hm. En wij zien daar allerlei grotere strategieën achter de NATO. Eigenlijk weet de NATO niet zo goed meer wat ze nog moeten doen. Maar men heeft dus via het interventie-idee en de zogenaamde noodzaak om overal stabiliteit militair te moeten garanderen, heeft men een nieuwe doelstelling gevonden. Ja. En eigenlijk, als Jaap de Hoop Scheffer en zelfs minister Gates van de Verenigde Staten zeggen, Afghanistan moet lukken of de NATO de NATO gaat uit elkaar vallen. Ik denk dat dat juist is. Mm-hmm. Het is een cruciaal punt om te zien of de nieuwe ideeën van de NATO, of die lukken of niet. Ja. En je merkt dat er dus heel wat mensen zeer terughoudend zijn. Ja. Maar België, onder deze nieuwe regering, zelfs voorlopige regering, of hoe moeten we ze noemen, heeft eigenlijk een heel actieve rol opgenomen.
Ja. Maar nu, het lijkt mij wel, u hebt vermeld de NAVO, ze hebben geen nieuwe idee, of ze zijn op zoek naar een nieuwe idee. Dus het lijkt wel of ze van Clausewitz nooit gelezen hebben. Je moet natuurlijk een politiek doel realiseren met andere middelen dan.
Ja, maar dat is dus op dit ogenblik eigenlijk altijd minder duidelijk. Want men laat ons zeggen dat men een algemeen vaag doel heeft, stabiliteit, men heeft de oorlog tegen het terrorisme, maar dat is zo vaag dat men dus eigenlijk geen echte afmeting kan doen wat we precies moeten realiseren om dat doel in de praktijk te kunnen brengen. Anderzijds horen we altijd van de militairen zelf dan, dat zij een aantal zaken die vanuit de politieke wereld gevraagd worden zouden kunnen doen, maar dat dat dan niet gaat met 10.000 man, maar dat dat moet gaan met 150.000, 200.000 soldaten. Er is een Spaanse generaal die zegt, in Afghanistan hebben we 350.000 soldaten nodig. We zitten op 10% daarvan. Dus de militairen zelf, laten we zeggen, zijn daar ook niet gelukkig mee. Ik wil daar nog een ander ideetje aan toevoegen. U hebt wellicht wel al gehoord van Negri en Hart die het imperium enzovoort zitten uit te leggen. Zij zeggen dat vandaag de grote idee van de oorlog is de verderzetting van de politiek met andere middelen eigenlijk moet omgedraaid worden. Ja. Zij zeggen dat de politiek de verderzetting is van de oorlog, maar met andere middelen.
Misschien is dat wel omdat natuurlijk de lobby van de wapenfabrikanten zo groot is. Hè?
Dat een beetje een voortzetting van het neoliberaal. Dat absoluut meespeelt. De bewapeningsindustrie is in de jaren 90 heel zwaar geherstructureerd geworden en komt er bijzonder performant uit. En natuurlijk, dat performante heeft ook alles te maken met de enorme budgetten die de Verenigde Staten aan hun militaire industrie geven, uiteraard. Hè. Maar dat klopt absoluut, daar is een absoluut op elkaar inspelen eigenlijk.
Ja, brengt nu Barack Obama, schijnt in Amerika toch de kandidaat te worden van de Democraten. Zou dat verandering in beleid ten opzichte van het militair-industrieel complex teweeg brengen? Of is dat slechts schijn en illusie?
Ik vrees helaas dat dat niet de werkelijkheid zal worden. Ik weet iets te weinig van Obama zelf om nu te weten wat hij persoonlijk altijd
gedaan
heeft. Maar hij verklaart een aantal dingen die echt vredesgezinder zijn dan wat anderen zeggen uiteraard. Maar we hebben dus wel al dingen van hem gehoord dat hij dus bijvoorbeeld de troepen uit Irak zou terugtrekken, maar dat hij dat dan toch maar niet zal doen tijdens zijn eerste termijn van 4 jaar. Ja. Dus je voelt eigenlijk hoe meer hij presidentiabel wordt, hoe voorzichtiger hij wordt. En ik vrees dat dat de realiteit is in de Verenigde Staten. Hij hangt niet alleen af van, laat ons zeggen, de figuur van de president. Er zijn verschillen uiteraard. Hè. Ik bedoel, liever de Democraten, laat ons zeggen, dan de Republikeinen, waar men de oorlogstrom zit te roffelen. Hè. Maar alle hoop stellen op een democratische president lijkt mij iets te naïef.
Ja. Goed, Georges Priet, volgende week gaat jullie conferentie door, jullie vredesconferentie, interventies militair en humanitair. Wat moeten mensen doen om daarop in te schrijven?
Wel kijk, het gaat door in Brussel, in het gemeenschapscentrum De Markten, dus in de buurt van de beurs, de oude graanmarkt. Het begint om 10 uur, het stopt om 17 uur en mensen kunnen inschrijven. Het gemakkelijkst is eigenlijk via de website www.vrede.be. Daar vind je alle uitleg en dat is eigenlijk het makkelijkst. We hebben op dit ogenblik verschillende tientallen inschrijvingen, maar we hebben zeker nog veel meer plaats. De laatste paar jaar hebben we telkens een aanwezigheid van rond de 130, 140 mensen en we hopen dat dit jaar dat opnieuw kan bereikt worden uiteraard.
Goed, Georges Priet van Vrede VZW, bedankt.
Dank u wel, tot genoeg.